Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoofdslaper van mijn dochter om een interview aan te kondigen dat ik gisteren heb opgenomen. Degene die ik interviewde woonde in Utrecht en woont daar nog steeds. En het is iemand die volgens mij altijd 1000 projectjes, ideeën, gekke plannen onder de pet heeft. Hij is heel actief op Instagram. Dan moet je hem ook zeker gaan volgen, want dat is een heel grappig account wat hij heeft. En verder doet hij nog 1000 dingen. Hij is presentator, onder andere op tv. Van het programma Street Lab is hij bekend. Hij heeft een boek geschreven. Hij is cabaretier, want hij heeft ook nog een soloprogramma in het theater gehad. En nu heeft hij een YouTube-serie gemaakt. Daar heeft hij 2 jaar aan gewerkt en alles uit eigen zak gefinancierd. En in die YouTube-serie wordt hij zelf gevolgd, terwijl hij probeert om hiphopper te worden en een voet tussen de deur te krijgen in de Nederlandse hip-hop scene. Nou, daar gaan we het over hebben en ook over alle andere dingen die hij doet. Luister naar mijn interview met Daan Boom. Zo, Daan.
Zo.
Waar zijn we?
Bij mij thuis.
Bij jou thuis?
Ja.
Ja. Hou je van dit huis?
Ja, heel erg. Ja.
Waarom?
Omdat ik de ruimte heb en omdat ik hier precies kan doen wat ik wil allemaal.
Is dat belangrijk voor je? Precies kunnen doen wat je wil?
Ja, steeds belangrijker geworden wel.
Want vroeger was dat minder belangrijk.
Nou, ik ben nu alleen, dus ik heb geen relatie.
Ja.
En dat betekent ook dat je geen rekening hoeft te houden met de andere mensen.
Mm-hmm.
Dus het wil wel eens voorkomen dat ik dan in mijn eentje hier op de bank Netflix aan het kijken ben. En ja, dat er dan...
Ik zet de microfoon iets dichter bij mijn mond.
Ja.
Yes. Dat er dan bijvoorbeeld een melodie invalt of zo. En dan loop ik naar boven en dan ga ik dat spelen. Dan zet ik Netflix op pauze. En als je dan met iemand Netflix aan het kijken bent...
Ja, dan kan je niet een melodie ineens gaan uitwerken.
Nee.
Nee. En dat is belangrijk voor je, dat je de grillen in je hoofd kan volgen.
Ja.
Maar is dat iets wat je hebt moeten ontdekken?
Ja, misschien een beetje. En ik denk dat het pas heel erg... Of dat ik dat pas door heb gehad toen de lockdown begon.
Echt waar?
Ja.
Dus het is wat dat betreft een best belangrijk jaar voor je geweest.
Jazeker, ja.
Wat ontdekte je dan precies toen de lockdown begon? Hoe ging dat dan?
Ik was aan het toeren met mijn eerste theatershow.
Ja.
En dat was nogal een intense tour. Want het was mijn eerste theatershow en die wilde ik gelijk heel veel spelen. Dat wil zeggen 90 keer in een half jaar. En ja, van tevoren dacht ik, ja, boek maar helemaal vol.
En toen... En een half jaar is dus ongeveer 180 dagen.
Ja.
Dus dan zou je eigenlijk om de dag zou je dan die theatershow spelen, gemiddeld. Ja.
Ja, en dat was echt een... dat was wel echt een hele pittige tour.
Maar jij dacht, als ik een theatertour doe, dan wil ik gewoon meteen helemaal tot het gaatje gaan.
Ja, ja, echt alles of niets. Dus dat was ook wat ik deed op dat moment. Omdat dat is een van de eerste dromen die ik had. Om zelf in het theater te staan met een cabaretvoorstelling. Dus...
Dat zou ik zeggen, als het gaat over het artistieke of over jezelf uiten, is dat jouw oerdroom?
Ja, dat was het.
Dat was het.
Nee, ik heb nog steeds wel de droom om nog een keer theater in te gaan.
Ja. Maar gouden glans die dat in jouw beleving had, die is er wel een klein beetje van afgegaan in dat halve jaar. Wat gebeurde er dan in dat halve jaar?
Ik onderschatte wat het tourleven zou zijn. En ook al heb ik honderden podcasts geluisterd van cabaretiers en zei iedereen dat toeren zwaar was, dacht ik van ja, maar dat is juist wat ik wil. Kun je dat pas echt weten wat het is als je gaat toeren?
Namelijk 's middags van huis, eten bij de Chinees.
Ja.
Om 8 uur klaarstaan.
Ja,
anderhalf
in bovenkarspel voor 38 man.
Anderhalf uur lang alles geven wat je in je hebt.
Ja.
En contact maken met het publiek. Dan nog even naar de foyer en dan naar huis. Dat leek jou een gedroomd leven.
Ja, in een Fiat Multipla samen met mijn broer.
Die was je technicus.
Die was mijn technicus. En ik koos ervoor om met mijn broer altijd mee te rijden. Dus ik was ook altijd om 1 uur al op de plaats van bestemming. Laten we boven Karspel als voorbeeld houden. En dan ging ik door boven Karspel lopen. Daar ben je vrij snel doorheen. En dan ging ik 's avonds voor, soms voor 38 man, soms zat het vol. Meestal in de steden zat het vol. En dan had ik een ongelofelijke luxe al dat sommige mensen mij kenden van tv. Waardoor ik ook zoveel kon spelen.
Ja, en waardoor je het niet altijd weer helemaal hoefde te veroveren vanaf het begin.
Ja.
Ja.
Nou, jawel. Want,
toch wel?
Ja, zeker. Want mensen wisten helemaal niet waar ze heen gingen. De mensen kenden mij als één van die 4 gasten van Street Lab. En misschien wat ouderen die me nog kenden van Maestro. Maar voor de rest hadden ze geen idee waar ze heen gingen. En dat vond ik ook heel leuk. Want op die manier kon ik ze ook overtuigen.
En waar gingen ze heen?
Naar...
Wat was het voor een programma?
Ja, een totaal schizofreen programma waarin ik allerlei verschillende disciplines deed. Ik kwam als illusionist voorbij. Ik had een goochelkist van Victor Mits gekregen. Ik maakte muziek. Wat ik heel leuk vond om te doen, is dat omdat er zaten eigenlijk altijd heel duidelijk 2 verschillende generaties in mijn zaal. Namelijk de over het algemeen toch de theatergangers, de wat ouderen.
Ja.
En mensen die mij van Maestro kenden. Maar de mensen die mij van Street Lab kennen, dat zijn over het algemeen wat jongere mensen. Dus ik speelde heel erg met die 2 generaties. Dus ik begon bijvoorbeeld met zingen met een domi-dominee, een domi-dominee en me.
Sister, die heet ja. Kay.
Dus de helft van de zaal. Ja, de helft van de zaal maakte dat af. En de andere helft van de zaal dacht, wat de fuck gebeurt hier? En dan speelde ik vervolgens weer een stukje van Krantenwijk van Boef en Leeuw Kleine. En dan wist de andere helft weer totaal niet waar dat over ging.
Ja.
En dat vond ik heel leuk om mee te spelen. Dus ik deed veel met muziek. Ik deed veel met... Ik deed wat met mijn loopstation. Ik danste. Ik kwam op een eenwieler voorbij. Er zat een...
Vond je het goed zelf? Was je tevreden over het programma?
Nou, dat is een van de dingen die wel tegenviel. Ik denk dat ik uiteindelijk van de... Ik heb 70 keer mogen spelen, want toen brak de corona uit. Ik denk dat ik van die 70 keer 2 keer tevreden ben geweest. Dat ik het podium afkwam en dat ik dacht, ja...
Dit was het.
Dit was echt goed.
Maar dat had dus meer te maken met je vorm op de avond dan met het programma aan zich wat je voorbereidt. Dat was...
Ja. Want het was wel wat ik graag wilde doen. Dat zat wel echt in die voorstelling.
Ja. En dus die 68 keer dat je niet tevreden was, of niet 100% tevreden, gaat dat ook een beetje aan je vreten dan?
Ja.
Dat je toch de hele tijd een beetje het gevoel hebt dat je de hele dag door boven Karspel hebt gelopen.
Ja.
Vies hebt gegeten en daarna hebt gefaald.
ja, dat gaat nou, hoewel als ik dan weer... Het ging meer om het gevoel als ik direct van het podium afkwam. Dat ik dacht, ah shit, dit was hem niet. En soms was het hem net niet, maar soms was het hem ook helemaal niet. Alleen als ik dan de foyer inkwam en ik sprak mensen, dan kwam dat wel weer goed. Want mensen waren eigenlijk altijd enthousiast. Mensen die niet enthousiast zijn, blijven denk ik ook niet hangen.
Nee, in de foyer.
Nee, ik ben op zich tevreden met het programma wat ik heb neergezet.
Maar het was al met al eigenlijk, je had onderschat wat voor een aanslag het op je leven was ook. Het reizen, het weg zijn, de uren verveling, vervolgens de confrontatie met jezelf dat je... slaagt of faalt op zo'n avond. Het publiek wat je dan onder ogen moet of mag komen.
Ja.
Het is niet zomaar iets voor een beetje erbij.
Zeker niet. En, nee. en zo heb ik het ook absoluut niet aangevlogen. Want het is nogal wat om met je kop op een poster te staan en te zeggen, kom naar mij, want ik ben 1,5 uur relevant en funny.
Ja, maar je dacht wel van 90 keer spelen in 180 dagen.
Let's go.
Dat ga ik gewoon doen.
Gaan we
lekker
doen. Ja.
Ja, en, maar dat is veel. En wat voor een gevolg had dat voor je leven?
In het vlak na de première ging mijn relatie die ik toen had, ging uit. Dus dat was ook echt een hel, was dat. Want ik toerde met liefdesverdriet. Dus ik had echt een gebroken hart. En dan sta je...
Dat is een schitterende titel ooit, hè, voor iets.
Wat?
Ik toerde met liefdesverdriet.
Ja,
het was, ja. Voor je memoires of voor je volgende programma. Maar goed, ga door. Je toerde met liefdesverdriet.
Ja. En ja, het is al heel kwetsbaar wat je staat te doen op het podium. En dan van tevoren, ja, ik wilde gewoon echt niet meer. Ik heb 3 jaar getoerd met Hans Lieberg, cabaretier, die veel met muziek doet. Ik weet niet of iedereen die kent. Mensen van mijn generatie weten soms niet over wie ik het heb.
Nou, hij heeft een rond hoofd en altijd een soort vierkante pakken aan.
Ja, Yamamoto.
Ja.
En een rond brilletje.
En een rond brilletje, ja.
Ja, en ik toerde 3 jaar met hem, van mijn 19e tot mijn 22e ongeveer. En hij was altijd doodnerveus. Terwijl die man heeft ongelooflijk veel bereikt. In die tijd dat ik met hem toerde, had hij al een Emmy Award gewonnen. En 2 weken uitverkocht in Carré. En in Nederland en in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Nou ja, internationaal. En elke avond zag ik hem kapot gaan in de coulissen. En als 19-jarige jongen begreep ik dat niet. En zei ik ook tegen hem, joh, de mensen in de zaal vinden het al fantastisch als je komt oplopen. En dat was ook echt zo. Dat zag je echt aan die mensen in de zaal. En
hij kwam op en hij was binnen.
Ja, eigenlijk wel.
Wat deed je precies bij hem?
Ik kwam af en toe op, dan deed ik wat leuks en dan ging ik weer af. Dus dansen, ik speelde een stukje piano. En ik schreef met hem. Dus ik heb uiteindelijk met hem die show geschreven ook.
Hoe was je bij hem terechtgekomen?
Via zijn zoon. Ik zat bij zijn zoon op de middelbare school. Daar raakte ik mee bevriend. En toen ging ik op een gegeven moment op vakantie mee.
Ja.
En hij vond het super interessant wat ik allemaal deed. Want ik was vanaf mijn 13e al bezig met filmpjes maken. Met diezelfde jongens als met wie ik Streetlab maak.
Ja.
En hij vond dat super interessant. Dus zo raakte we een beetje aan de praat. En hij volgde mij wel een beetje. En toen ben ik op een gegeven moment afgewezen voor de 3e keer op de toneelschool in Amsterdam. En toen belde hij mij op een gegeven moment op. Goh, wil je een rolletje in mijn show spelen als aangever? En dat greep ik met beide handen aan, want ik had mijn god niet geweten wat ik anders zou gaan doen.
Nee, hij was nog eigenlijk jouw laatste strohalm.
Ja, eigenlijk wel.
In het artiestenvak.
Ja.
Ja. Was je hem dankbaar?
Ik ben hem nog steeds
heel dankbaar.
Zeer dankbaar.
En heb je ook veel van hem geleerd?
Heel veel.
Onder andere dat je kapot gaat vlak voordat je opgaat.
Ja, ja, maar dat begreep ik dus in die tijd niet. Dat ben ik dus later pas begrepen. Dat het. Ik denk misschien hoe succesvoller je wordt, hoe groter die druk wordt ook. Dat je het moet waarmaken.
Ja, wat is dat toch een wonderlijke behoefte ook van mensen om steeds dat toneel op te gaan. Hè?
Ja.
En zeker mensen in hun eentje die zo'n zaal aan het lachen moeten krijgen.
Ja,
ja, dan zullen er misschien een paar zijn die het fluitend doen. Maar er zijn toch ook heel veel voor wie het toch ook elke keer weer een soort van doodgaan is.
Ja.
En het toch alsmaar blijven doen.
Heb jij dat nooit als je staat bij sommige mensen bekend als de beste interviewer?
Ja. Heel zwaar.
Nee, maar heb je
klopt,
nooit...
Daan. Ja,
nee, maar heb je nooit dat je ergens aankomt en dat je dan denkt van ja, nu moet ik dat ook waarmaken? Of dat je iemand hebt tegen wie je opkijkt?
Ja, nou, ik ga nu niet heel koket zeggen van oh, dat is onzin van de beste... Dus die opmerking laat ik even gaan. Maar ik heb wel eens dat ik, zal maar zeggen, een soort intense vermoeidheid voel van... Nou, nu moet ik weer aan. Maar eigenlijk als ik eenmaal aansta, vind ik het altijd ook heerlijk.
Oh ja.
Want ik vind het interview wel echt een heerlijke bezigheid. En ik vind ook op een toneel staan, vind ik ook heerlijk. Maar dat heb ik alleen nog maar gedaan, soort als met een Harry Banning tournee. Dan moest Frank Groothoff zingen en ik zat dan een beetje tussendoor te vertellen. En Dick van der Stoep speelde piano. Dus ik hoefde niet, zal maar zeggen, in mijn eentje zo'n zaal aan het lachen te maken.
Deed je dat ook zittend, dat vertellen?
Voor een groot deel deed ik dat zittend en soms stond ik op. En een vriend van mij die veel van toneel weet, die zei van ja, die had zelf op het toneel gestaan. En dan had hij wel eens hij had in die tijd een labrador. En die had hij dan, die wachtte dan in de kleedkamer. Soms had hij die labrador, vergat hij de deur van de kleedkamer dicht doen. En soms kwam die labrador het toneel op en die stond dan gewoon als die labrador de zaal in te kijken. En deze vriend van mij zei eigenlijk ben jij net die labrador, want je transformeert helemaal niet als je op het toneel staat. Dus je staat echt precies zoals je gewoon normaal staat te praten, sta je ook op dat toneel te praten.
Ja, dat is wel heel knap.
Nou ja, dat
je
is,
hebt het over aangaan.
Ik kan het niet anders, maar goed. Ik was ook wel best wel gewoon ontspannen. Maar goed, ik hoefde ook niet in mijn eentje voor een lach te zorgen. Want dat lijkt me namelijk wel echt best wel heel angstaanjagend.
Ja.
En inderdaad, de verwachtingen waren dan ook niet heel hoog van oké, nu komt Toon Hermans of Hans Theeuw of Hans Lieber. Nee, precies. Dus dat lijkt me best wel heel pittig.
Ja.
En jij zag dat bij Hans Lieberg. En wat zag je dan gebeuren bij hem?
Ja, gewoon dat hij een beetje in zichzelf keerde vlak voordat hij op moest. En dat lag er ook wel een beetje aan waar we speelden, denk ik. Maar als we bijvoorbeeld in de opera in Frankfurt, ja, dan zaten dan 1800 mensen. En ik zag hem een beetje in zichzelf keren. En dan na de show was het totaal andersom.
Ja.
Dan was het euforie en dan was het gezellig en grappen maken en...
Maar dat is gek, hè? Dat je jezelf die leidensweg elke keer weer aandoet.
Ja.
En dat het toch ook zo aantrekkelijk is, blijkbaar.
Ja, ik heb me soms ook wel af... Nou, eigenlijk altijd voor de show vraag ik me dan af waarom ik dat dan doe. Hans zei ook altijd... Die wilde voor de show altijd bladblazer worden. Gewoon lekker koptelefoontje op, wat bladeren wegblazen en dan weer naar huis.
Ja. Ja, dat verhoudt zich toch niet tot zijn en ons ego waarschijnlijk.
Nee.
Een bladblazer te zijn. Nee. Dat is toch iets wat eruit moet de hele tijd. Ja. En wat zich de hele tijd kenbaar wil maken.
Ja.
Ja. Maar het was dus jouw grote droom om iets... Maar daarom, ik vroeg ook van dat ontdekken van lekker doen waar je zelf zin in hebt. Dat had je dus toen natuurlijk eigenlijk ook al een beetje.
Ja.
Dat je dacht, ik wil gewoon dingen maken.
Ja.
Ik wil dingen die in mijn hoofd opkomen, wil ik gaan maken.
Ja.
Ja. En je toerde dus met Liefdesverdriet.
Ja.
Dus dat maakte het extra zwaar. Dus dan liep je door Boven Karspel en dan liep je ook nog met een bloedend hart door Boven Karspel.
Ja, zeker. Ja, en dan deed ik maar om een beetje... Dan is het extra eenzaam om te toeren wel. Dus om die pijn dan een beetje te verzachten, ging ik dan op Instagram rondleidingen geven door de plaats waar ik speelde. En ging ik op Scapinho-jacht. Want in elk dorp zit er wel een Scapinho. We hebben er allemaal wel eens schoenen gekocht met een Scapinho. En die zocht ik dan. En dat werd een heel ding op Instagram. Dan gingen mensen, als er dan geen Scapinho was, dan werden mensen kwaad. Ik weet niet waar er geen Scapinho is, maar er zijn dorpen waar geen Scapinho is.
Zijn er niet veel?
Nee.
Maar ze zijn er.
Ja, ze bestaan.
En als ze er waren, dan ging jij ze zoeken.
Ja, ja,
ja. Dus je zocht op Insta zocht je nog een soort van je vertier.
Ja.
En je contact met de wereld.
Ja, ja, en dan kreeg je daar weer reacties op. En dan voel je toch net iets minder eenzaam.
Ja, maar je werd het legde een beslag op je, dit alles.
Ja.
Je voelde je hersens een beetje verkruimelen gaandeweg.
Ja, en het is gewoon het enige waar je mee bezig bent. Dus veel vrienden van mij zeiden van... Oh, dat is toch fijn dat je nu iets te doen hebt als je liefdesverdriet hebt. Maar eigenlijk is het... Je zit daar zo erg in en op een gegeven moment ga je die show, die ken je zo goed uit je hoofd, je hebt ook tijd om na te denken tijdens het spelen. Dat is het gevaar. Dus dat gebeurde ook wel eens.
Je hebt wel iets te doen, maar je hebt ook nog heel veel ruimte om gewoon verdrietig te zijn.
En denken,
godverdomme, wat heeft ze me nou geflikt?
Ja, en om een constant gevecht met je ego te zijn. Ja.
Is dat het ergste van liefdesverdriet?
Ik ben wel teleurgesteld in mijn ego, ja.
Namelijk dat het zich zo heeft laten kwetsen.
Dat het zo gigantisch is.
Nee. Ja,
ik heb me wel enorm laten kwetsen, ja.
Had je het helemaal niet zien aankomen?
Jawel, alleen... ik heb het wel zien aankomen, alleen op het moment dat gebeurt, is het toch, ja, dan is het hetzelfde als met toeren. Dat je dus weet dat toeren zwaar is, maar als je het dan doet, dan voel je pas echt hoe zwaar het is.
Gek is dat, hè? Dat je dingen toch moet meemaken om het echt te snappen.
Ja.
Ja. En toen kwam die corona.
Ja. En toen kwam eindelijk de rust, ja. Dus over waar begonnen we nou net? Over?
Nou, dat corona jaar een belangrijk jaar voor je is geweest. Omdat je hebt geleerd dat je het belangrijk vindt om gewoon dingen te doen
ja, je
wanneer je
hebt.
Ze wil en als je ze zelf wil.
Ja, ja, bij mij ontstaat er eigenlijk... ten eerste toen dat gebeurde voelde ik pas hoe moe ik was. En bij mij ontstaat er uit de stilte ontstaan er altijd nieuwe dingen. Dus ik zat hier... Zonder dat per se de bedoeling was, ineens 2 weken helemaal stil om me heen. Het was stil op straat, het was overal stil. En toen dacht ik op een gegeven moment, voelde ik weer van ik wil iets maken, ik wil iets doen. En dat was in de tijd dat we gingen applaudisseren voor de zorgverleners. En toen dacht ik, ik wil een soort lied maken voor die zorgverleners. Toen ben ik achter mijn loopstation gekropen, wat een apparaat is, wat herhaalt wat je speelt. Dus daar kun je live muziek meemaken.
Ja, je kan eigenlijk live een band vormen in je eentje.
Ja, eigenlijk wel. En toen ben ik daarmee gaan clearen met mijn windmachine die in mijn shows had voor mijn illusionisten act en mijn rookmachines. En heb ik een outfitje aangetrokken en toen ben ik dat gaan doen en dat heb ik op Instagram gezet. Zonder daar daadwerkelijk echt een heel erg plan achter te hebben. En dat, dat is wel goed uit de hand gelopen.
Ja. Je werd het zo ook, ik vond het ook wel heel ontroerend, want je werd een soort... Je zat er maar in je eentje op je zolder, soort dingen te maken de hele tijd.
Ja, maar het soort... ik vind het grappig dat je ontroerend zegt, maar ik vind ontroerend klinkt zo zielig. Misschien vind je het ook zielig hoor,
nee,
maar...
Nee, ontroerend omdat het ook, omdat het natuurlijk ook heel erg in de tijd paste, maar ook omdat het heel erg volgens mij jou... ik zie jou gewoon als iemand die gewoon de hele tijd dingetjes wil maken.
Ja.
En dat was op tv en we toerden tegelijkertijd ongeveer. Dus ik zag ook die posters van je theaterprogramma hangen. Oh, ja, en ik wist dat je een boek had ooit hebt geschreven in een dag, geloof ik.
In 48 uur.
Dus dat je altijd van die soort projectjes aan het ondernemen. Ineens zaten we allemaal vast. En toen was het weer vanaf je zolder. Dat was een soort niet te stoppen vulkaan waar de hele tijd dingetjes... waar die een beetje iets uit moet spuwen. Dat vind ik ontroerend.
Ja, ik heb wel ergens een soort oerdrift om dingen te maken.
Ja.
Ja.
En in dit jaar heb je geleerd dat het ook misschien heel lekker is om in je eentje in dit huis te zitten. En het helemaal te kunnen maken op de momenten en de manieren waarop je het zelf wil.
Ja. Ja, en ik heb mezelf weer op andere manieren, of ik heb kanten van mezelf ontdekt die ik daarvoor wel kende. Maar misschien die ik wat meer heb uitgediept, zoals de muziek. Ik heb vanaf mijn 15e ben ik wel muziek aan het maken en ik heb mezelf ooit piano leren spelen. Maar dat was iets wat ik eigenlijk daarvoor niet deed. Of ik deed het wel, maar meer functioneel als ik moest optreden alleen.
Ja.
En nu door die stilte, ik moest gewoon wat gaan doen. Dus toen ben ik muziek gaan maken en toen ben ik dat de hele dag gaan doen. Gewoon echt dag in dag uit zat ik daar achter die loopstation dingen te maken.
Als een soort maniak.
Ja, echt ja.
Maar heb jij dat in je gedaan, dat je gewoon een beetje maniakaal bent in als je iets wil?
Ja, ik duik wel. Als er een project is waar ik echt dus die oerdrift voor voel, dan duik ik daar helemaal in en dan is dat op dat moment mijn leven.
Ja.
Zo was dat met die theatershow. En daarbij vind ik het bijvoorbeeld ook moeilijk om een relatie te hebben dan, hoor. Dus als dat zo erg in je hoofd zit dat je iets wilt maken... dan moet ik af en toe daar wel uit kunnen stappen om ook nog privé met mensen af te spreken. Want dat is ook zo, is dat de dingen die ik maak zijn heel vaak met vrienden. En de scheidslijn tussen privé en werk, die is er vaak niet. Dus zo is dat met de jongens van Streetlab. Maar is dan misschien ook weer geen toeval dat mijn broer de techniek doet.
Ja, je verzamelt een groep, of je bent onderdeel van een groep en daar ben je dan helemaal in.
Ja.
Was dat ook een beetje het probleem in je liefdesrelatie?
Ja, misschien wel. Ik ben wel heel veel met mezelf bezig geweest, ja. Ja, wat dat betreft moet ik echt hand in eigen boezem steken.
Ja. Maar ja, misschien is dat ook wel gewoon wat jij nou eenmaal moet doen.
Ja.
Ik bedoel, niet iedereen is weggelegd voor... Dat je een relatie hebt en dat die relatie altijd per se op de eerste plaats komt.
Nou,
dat is ook maar zo'n gedachte dat moet.
Ja, dat weet ik niet.
Je moet toch ook scheppen?
Ja.
Je moet toch dingen maken?
Ja. Nee, dat is wat ik voel. Alleen ik denk wel dat als je een goede, gezonde relatie wilt hebben...
Ja.
Dat zo iemand toch uiteindelijk op de eerste plaats moet
staan.
Wil
je een goede, gezonde relatie hebben?
Nu op dit moment niet.
Nee, je wil dingen maken.
Ja.
Je voelt dat het nu moet.
Ja. Ik wil wel relaties hebben met mensen... maar ik wil ook gewoon kunnen maken wat ik wil maken.
Ja.
En daar de ruimte voor voelen.
Ja. Is dat bevrijdend dat je dat nu... dat besef er is in je hoofd?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik vond het zelf wel heel bevrijdend om voor mezelf te concluderen dat het prima is om alleen te zijn.
Had je daar altijd een soort angst voor gehad? Of een soort idee van, dat is niet zoals het moet?
Ja, meer dat. Ja. Dat is niet zoals het moet. Of kijk, ik ben, ik heb een ander voorbeeld ook. Dus mijn ouders die zijn nog bij elkaar. En al sinds hun...
Wat erg voor je.
Nee, ik heb dat als mooi voorbeeld.
Ja, tuurlijk. Nee, ik maak een grapje.
Alleen ik had niet verwacht dat ik op mijn 30ste weer alleen zou zijn.
Nee, want jij dacht gewoon rond je 20ste of iets daarna ontmoet je iemand.
Ja, en dat is
en daar doe
wel.
Je het mee ja, dan verder.
Ja. Dus je denkt heel vaak in het leven, denk je van nou, dat komt nog wel. Dus bijvoorbeeld als een relatie niet goed gaat, iets in je relatie niet goed gaat, dan denk je joh, ik ga nu even die theatertour doen. Maar daarna gaan we het wel even goed over hebben, dan komt het wel weer goed. Alleen zo werkt het gewoon echt niet.
Nee.
Het is gewoon, als je zoiets voelt, als je denkt, het komt niet later wel. Je moet op dat moment een gesprek gaan voeren. En dat geldt hetzelfde voor mijn werk. Daarom ben ik heel blij dat ik die theatershow wel uiteindelijk heb gemaakt. Want dat is mijn eerste droom. En ik heb heel lang gedacht, ga ik die theatershow wel maken.
Ja.
Alleen je moet gewoon een keer die stap durven nemen en dat gewoon daadwerkelijk gaan doen. Om erachter te komen dat je toeren niet leuk vindt.
Zo kan je toch ook tot de conclusie komen dat het misschien, en dat kan ook misschien weer veranderen als je helemaal 40 bent of 35, weet ik veel wat. Maar dat je ook gewoon egocentrisch wil zijn. Dat je wil denken, ik wil gewoon in de situatie zijn dat ik elke gril in mijn hoofd kan volgen en dat ik overal achteraan kan wat ik wil gaan doen. Omdat ik dat nou eenmaal het leukste en het belangrijkste in mijn leven vind.
Ja.
Je hoeft niet je ouders te zijn.
Nee. Ik vind egocentrisch vind ik een moeilijk begrip.
Ja, omdat het een negatieve connotatie heeft. Ja. Dat snap ik, maar... Ah joh, dat komt wel goed. Je vindt op een gegeven moment ben je vanzelf in de geestelijke conditie. Of je vindt de perfecte persoon om alsnog heel gelukkig mee te worden in de liefde. Maar het is ook weer zo wat omdat altijd dat cliché na te jagen van het moet.
Ja.
Het is altijd beter om samen te zijn of beter om een leuke partner te hebben. En dat is hoe het hoort.
Ja.
Nou, maar goed, dat is eigenlijk de conclusie die je ook al had getrokken in dit jaar.
Ja, zeker.
Dat het gewoon... dat het heel prettig en bevrijdend is om gewoon je eigen creativiteit te kunnen volgen.
Ja.
Ja. Maar ja, zo ben je vast altijd geweest, een jongetje dat dingen wil maken.
Ja.
Nee, en vertel even over je YouTube-serie, Daan. Want dat is een beetje de aanleiding waarom ik je hier zit te interviewen.
Ja.
En ik heb aflevering 1 gezien. Je bent het in hele excessieve outfits, ben je aan het proberen om rapper te worden.
Ja.
Wat is, je hebt oprecht een liefde voor hiphop, hè, denk ik.
Ja. Ja. Ik heb oprecht een liefde voor hiphop, maar ik heb wel echt een hele eclectische muzieksmaak.
Ja.
Dus zoals mijn liefde er voor hiphop is, is die er ook voor crooners en...
Klassieke muziek.
Ja. Ja, er ligt van alles hier. Klaus Wunderlich is een Duitse organist. Echt van alles, maar voor hiphop zeker.
En wat is, want bij hiphop hoort natuurlijk ook een scene...
Ja.
Waar je van houdt.
Ja, dus de serie die ik maak is eigenlijk... Ja, ik wil gewoon heel graag rapper worden. En dat is iets wat ik voelde. En toen dacht ik, ja, dan ga ik dat ook gewoon proberen. Dus zo ben ik er ook ingedoken. En ik was ook heel nieuwsgierig van in hoeverre is dat maakbaar? In hoeverre kun je een merk creëren zoals vroeger de Backstreet Boys bij elkaar zijn gezet?
En de Spice Girls.
Ja. En wat misschien in Nederland ook wel in het klein een beetje is gebeurd. Of in het klein. Het is een beetje gebeurd met Femke Louise. Die is door Busy is die eigenlijk...
Bedacht.
Ja, een beetje wel.
Haar personage is bedacht.
Nou, zij is gewoon wel wie ze is. Alleen op een gegeven moment heeft hij bedacht van... Oh, er schuilt misschien wel een popster in haar... En soms lijkt het wel alsof ik dat er een beetje doorheen voel... dat zij misschien ook wel denkt, wat is me nu weer overkomen? Nu ben ik ineens een popster. Dus ik vind het super interessant om in die wereld te duiken. Het is de grootste jongerencultuur van dit moment. Wat maakt dat zo is? En ik vind het heel fijn om dingen te maken vanuit de vraag... wat zou er gebeuren als... Zo hebben we dat met Streetlab ook gedaan. Dus wat zou er gebeuren als ik nu een pak aantrek, een brilletje opdoe, met mijn laptopje naar binnen loop bij de Belastingdienst en zeg dat ik mijn pas vergeten ben en daar een dagje bij de Field ga werken. Wat er dan gebeurt is dat mensen denken, ja, is goed jongen, ga jij maar naar boven. En dat uit die nieuwsgierigheid vind ik het heel tof om dingen te maken. En dat is waar.
Ben je eigenlijk een heel gegeneerd iemand die zich over zijn gêne heen zet? Of ken je weinig schaamte?
Nee, ik vind bijvoorbeeld de sociale experimenten die we doen bij Streetlab vind ik vreselijk.
Ja.
Het sociaal ongemak, dat vind ik echt vreselijk.
Ja, maar toch is dat iets wat je de hele tijd opzoekt.
Ja.
Want ook in die serie The Dean, dan ga je dus met een soort filterhoedje, zo'n kangaroohoedje en een hele rare bril op bij Paradiso staan. En
vind die kleding overigens wel vet hoor.
Ja, heel vet. Maar dan ga je bij Paradiso staan en allemaal mensen om collabs vragen. Het is heel ongemakkelijk.
Ja.
Ja. En ik denk, volgens mij, je hebt niet een soort bord voor je kop dat je het niet voelt. Maar je voelt het ongemak zelf ook heel erg.
Ja.
Maar je wil daar doorheen.
Ja. En ik denk ook dat de manier is om het te doen. Dus ik denk dat het bij sommige mensen daar wel op stopt. Is dat... Ja, ik heb op een gegeven moment ook het hele enge telefoontje moeten plegen bij Hans Lieberg. Ik heb eerst in zijn management gewerkt. Ik werkte 2 jaar bij Van der Valk in de bediening. En op een gegeven moment dacht ik, ja, ik wil toch echt iets anders gaan doen. Toen heb ik Hans Lieberg opgebeld om te vragen of hij misschien een baantje voor mij had. Ja, als je dat telefoontje niet durft te plegen, ik vond het doodeng om te doen. Maar uiteindelijk heeft dat er wel...
Dus jij hebt je eerst bij Hans Lieberg zelf aangemeld,
ja,
bij
zijn
management.
Ja, ja.
En toen heeft hij vervolgens gevraagd van, maar wil je dan niet ook,
ja,
toen hij je eenmaal,
nou,
kende,
ja,
of eenmaal van dat management kende?
Ja.
Eerst kende je hem al van de vakantie van de vriendschap met zijn zoon. Toen heb je hem gebeld en gevraagd, heb je niet een baantje voor me gewoon ergens achter een computer?
Ja, ik heb al zijn videobanden gedigitaliseerd. Dus ik heb al zijn optredens van 1989 tot aan toen... allemaal gedigitaliseerd, dus ik alles van hem zitten bekijken. wat super leerzaam was, want ik zag gewoon zijn verloop van zijn carrière en hoe hij steeds meer zichzelf werd op het podium.
Of steeds meer zijn personage werd.
Misschien uiteindelijk.
Is hij eigenlijk ook een beetje een gemaakt karakter op het toneel? Eigenlijk zoals je nu over Femke Louise, is hij het zichzelf of is hij een creatie?
Nee, hij is wel echt zichzelf. Hij weet alleen wel donders goed wat er werkt en
wat hij doet.
Werkt. Ja. Ja. Ik denk altijd dat je wel op het podium... Het is de kunst om zoveel mogelijk jezelf te zijn. Daar gaat het ook heel erg over in de biografie van Toon Hermans. Dus dat hij op het einde van zijn carrière voelde dat hij op zijn top was. Of tenminste vanaf zijn 60e jaren, geloof ik. Omdat hij toen het gevoel had dat hij helemaal zichzelf was op het podium. Alleen ik geloof dat dat absoluut een kunst is om dat te kunnen. Daarom zei ik ook net tegen jou van knap dat je dat kan.
Ja.
Alleen ik denk wel dat het een iets uitvergrote versie moet zijn.
Je moet er wel iets mee
leveren,
doen.
Zeg maar, wat jij altijd zegt.
Ja,
je moet wel leveren.
Ja, met tuin, ja.
Ja.
Ja. Maar dus dat telefoontje plegen naar Hans Lieberg. Hans, heb je een baantje voor me? Dat is ook eng.
Ja, dus om terug te komen op de Dean, op de serie, zoals die heet. Want zo heet ik als rapper, de Dean. Het is heel ongemakkelijk wat ik daar ga doen. Alleen ik voel dan wel van, ja, maar dit is er voor nodig. Dus ik moet wel een rapper als Busy of als Yo Silvio aanspreken. Zeggen, yo, hey, ik ben een heel vet album aan het maken.
Je moet je voet tussen de deur krijgen in die wereld op een of andere manier.
Ja.
Ja.
En dat ze me raar aan gaan kijken en dat de kans 90% is dat ik nee krijg. Ja, dat weet ik ook wel.
Ja. En je wil dan ook weer niet als Daan Boom van de TV per se je presenteren.
Nee.
Want je presenteert je ook een soort van incognito.
Nou, op dat moment wel. Dus ik heb me wel bedacht van hoe ik er als rapper uit wil zien. Het is niet per se dat ik dan echt verander in een karikatuur. Want ik ben nog steeds dezelfde persoon. Alleen,
ja.
En ik vind de kleding die ik draag oprecht vet.
Ja.
Alleen het is een beetje alsof je klaarmaakt voor een optreden.
Ja.
En het scheelt inderdaad wel dat mensen dan niet zien wie ik ben. Maar Yo Silvio, een rapper als Yo Silvio, weet sowieso niet wie ik ben.
Nee, maar Busy wist het wel volgens mij.
Ja, die heeft alles gezien. En dat opent juist misschien ook wel weer deuren.
Dat opent weer deuren. Wat aan de ene kant jammer is, want het is natuurlijk het leukste om helemaal, zal maar zeggen, van zero to hero te gaan. Ja. Maar aan de andere kant is het ook wel prettig als er af en toe tenminste een deur wordt geopend.
Nou, ik denk wel dat als je naar deze serie kijkt, dat je wel, stel je bent een jochie van 14 en je wil ook rapper worden. Ik denk wel dat je ermee kan identificeren. Ik denk wel van, oh ja, maar ik had dat ook kunnen doen.
Ja.
Bij Paradiso, bij de artiesten ingang wachten en rappers aanspreken.
Ja.
Kan in principe iedereen doen.
Ja. Hey, en sociale ongemakkelijke situaties vind je dus oprecht heel ongemakkelijk.
Ja.
Maar je hebt ook een soort masochistisch genoegen of een soort... Je vindt dat je jezelf moet dwingen om dat te doen.
Ja, ik vind het wel... Het is voor mij wel een onuitputtelijke inspiratiebron, sociaal ongemak.
Wat grappig is dat, hè?
Ja.
Hoe komt dat?
Omdat ik het heel grappig vind ook. Op begroetingen bijvoorbeeld, of blikken in gezichten, of dat mensen niet tegen stiltes kunnen, dat ze gaan neurien, moet je maar eens op letten. Als iemand begint met neurien, zijn eigenlijk altijd mensen die elkaar net niet goed genoeg kennen of zo.
Ja.
Die doen dan maar van...
En heb je dat altijd gehad, deze soort liefde voor sociaal ongemak?
Nou, dat is en weet ik niet. Niet bewust. Dat is wel heel erg door het programma Street Lab gekomen. Dat is wel wat we daarin heel erg opzochten.
Ja, maar dat zijn jullie natuurlijk ook weer niet voor niks gaan maken.
Nee, dat klopt. Ja, nee. Het is wel altijd dat je met vrienden... Met mijn vrienden heb ik het daar wel altijd heel erg over gehad.
Maar wat ook zo is, Daan, is dat wat jij eigenlijk doet... Eigenlijk in alle dingen in je carrière... Ik vind carrière altijd een beetje een stom woord... Maar in je werkzame leven... Is ook een beetje jezelf voor het blok zetten.
Ja.
Dus... Je wil iets, een boek schrijven.
Ja.
En dan geef je jezelf een opdracht. We gaan nu binnen 48 uur een boek schrijven.
Ja.
Of je wil een theaterprogramma. Oké, is goed. Ga ik het nu 90 keer spelen in een half jaar. Of je wil rapper worden. Oké, dan ga ik nu een project doen dat ik in deze YouTube-serie een rapper ga worden.
Ja.
En eindeloos veel videoclips maak. Het is altijd een soort van... Alsof je jezelf in die rol gaat uitvinden op dat moment. Het is nooit van, ik ga heel rustig op mijn zolderkamertje een jaar aan een boek zitten werken.
Nee.
En dan kijken of er iemand in geïnteresseerd is.
Nou, zo is dat met deze serie wel gegaan. Dus ik heb wel degelijk, ik heb hier 2 jaar over gedaan, over deze serie. Niet onafgebroken, want die theatershow kwam er nog even tussendoor. Maar het is wel zo dat ik erin vlieg.
Ja.
Ik ga er wel gewoon... Ja, ik ga gewoon dan wel all in.
Ja.
Dus ik zet mezelf voor het blok. Ik ga nu in 48 uur met Stijn een boek schrijven. En het moet ook uitgegeven worden en beoordeeld worden in de krant.
Ja.
En zo is dat ook. Ik wil nu wel rapper worden. En dat wil ik ook. Ik ben ook bereid om daar alles voor te doen. Om dat dan nu te gaan bereiken.
Ja.
En dan gaandeweg kom ik erachter hoe die hiphopwereld in elkaar zit... of hoe belangrijk het is voor de jeugd, ja, op dit moment.
En dat is natuurlijk heel leuk... maar er zit ook iets daardoor in al die dingen... ook iets artificieels in.
Het is een beetje, is artificieel?
Nou, iets kunstmatigs. Het is een beetje het All You Need Is Love principe. Wat ik altijd zo raar vond van... dan wil er iemand met iemand anders op date... en dan denk je van... nou, dat is inderdaad super gênant om te vragen. En blijkbaar is het dan minder gênant... als je dat doet... voor een miljoenen publiek,
ja,
met een camerateam, ja, eromheen en Robert ten Brink erbij, ja, en dat die afwijzing, zou ik zeggen,
ja,
door 3 miljoen mensen wordt bekeken.
Klopt.
Daar zit iets raars, maar op een manier door jezelf zo voor het blok te zetten, wordt het maak je het ook meer, of door er zo'n evenement van te maken,
ja,
wat bij die datevragen bij All You Need Is Love ook altijd was, wordt het ook minder eng, maar daardoor ook verliest het ook iets van zijn intimiteit of zo, of soort zuiverheid. Of het wordt ook meer grap daardoor.
Ja, ja, en dat is denk ik, dat is wat ik heel lastig vind, is dat bijvoorbeeld in het maken van muziek zoek ik heel gauw mijn, wil ik dat heel graag binnen mijn comfortzone doen. En mijn comfort zit heel vaak in grappen,
ja,
in humor.
Ja,
want als ik
beetje
iets
raar, iets, ja, raars doen, ja.
Want als ik iets serieus zeggen, of als ik nu zelf een heel serieus lied over liefdesverdriet zou zingen, dan vind ik dat veel te eng om te doen.
Ja.
Of als ik een serieus boek zou schrijven, dan is dat dus kennelijk echt wat ik te zeggen heb. En dat vond ik bij mijn theatershow bijvoorbeeld heel eng. Ik denk dat dat het engste is wat ik ooit heb gedaan. Met je kop op die poster en zeggen, dit is wat ik te zeggen heb.
Ja. En er niet een soort rare disclaimer bij te maken. Van, en het is in 48 uur gemaakt. Of, ja.
Nee, dus in die serie is je hebt nu aflevering 1 gezien. En Zeker. Dat is 2 jaar geleden is dat begonnen.
Mm-hmm.
Maar in de serie zie je ook wel het verloop van... naarmate ik erachter kom hoe die hiphopwereld in elkaar zit. Of, en dat vrienden tegen mij zeggen... hou eens op met dat variété gedoe van je. Namelijk elke keer zoeken naar de grap. Kom ik er ook wel... durf ik mezelf wel iets kwetsbaarder op te stellen. En probeer ja, ik ook minder die grap op te zoeken.
Dat is natuurlijk heel goed. Maar die hele worsteling en die hele strijd die je moet leveren... is ook weer voer voor de YouTube-serie. Absoluut. Dat is ook weer lekker om te
Absoluut.
Zien.
Absoluut. Ja, maar dat is voor mij ook wel een stok achter de deur... om dingen te daadwerkelijk te doen en dingen daadwerkelijk te maken.
Ja.
Dus dat ik in mijn privéleven...
Nou ja, in die zin ben je misschien wel echt iemand van deze tijd... waarbij je eigenlijk alles vastlegt. Alles deelt
ja.
de hele tijd.
Ja. Maar, en dat is ook een valkuil voor mij... is om mijn privéleven in werk te veranderen. Zo heb ik ooit een serie gemaakt over mijn voetbalteam. Mijn zeldzaam slechte voetbalteam. Kelderklasse 15 heet dat. En dat was eigenlijk gewoon privé een uitlaatklep van mij. Voetballen, ik ben heel slecht in, maar ik vind het wel fantastisch. En dat team met al die verschillende gasten. En dat is ook veranderd in een soort werkserie.
Ja, everything is copy.
Wat zeg je?
Everything is copy.
Wat bedoel je daarmee?
Dat alles materiaal is.
Ja.
En dat is fantastisch, maar dat is natuurlijk ook... wanneer houdt het ooit op?
Ja, dat vraag ik me wel eens af, ja. Want ik zie ook in mijn vader een karakter. Als ik met hem aan het facetimen ben en ik ben met een neus aan het facetimen... dan denk ik, oh, dit is leuk. Dit wil ik laten zien. Zo kijk ik naar heel veel dingen in mijn leven met een manier van... oh, maar dit is ook leuk om iets van te maken. Daar word ik wel eens moe van. Ja.
En wat ga je daaraan doen, Daan?
Dat weet ik niet. Misschien moet ik op een gegeven moment mijn Instagram verwijderen. Want dat is waar het heel vaak begint. Zo is het met mijn voetbalteam ook begonnen. Toen ben ik gewoon op mijn Instagram stories ben ik die zondagen gaan vastleggen. En mijn voetbalcoach gaan filmen. En dat we met 6-0 eraf gaan. Dan kreeg ik zoveel reacties op dat ik dan denk, oh ja, hier moet ik echt iets mee maken. Ja, ik denk, wat kan ik eraan doen? Is dat als ik echt merk dat het me echt in de weg zit. Want ik vind het, zoek het ergens ook wel op. Maar als ik merk dat het me echt in de weg zit, dan moet ik mijn telefoon wegleggen of mijn camera niet meenemen en zeggen, deze vakantie hoeft niet per se gefilmd te worden.
Ja. Ja, of iets maken, maar dat heb je dus misschien met je theaterprogramma wel gedaan. Daarom vind ik het nu heel jammer dat ik het niet gezien heb. Of misschien iets maken inderdaad wat zonder disclaimers is. Wat zonder een soort bijsluiter is of een soort rare twist of... dat het ook nog allemaal wordt vastgelegd op een andere manier. Maar dat het gewoon is wat het is. En je hebt het zo goed mogelijk gemaakt zoals je het wil maken. Ja. En het is soms grappig en soms eerlijk en ontroerend.
Ja, ik denk toch dat je dit wel ergens in de serie die ik nu heb gemaakt gaat zien.
Oké.
Want ik laat daar ook wel kwetsbare kanten in. Ik heb bijvoorbeeld over mijn constitutioneel eczeem.
Ja, daar hadden we het even over.
Ja,
hadden
we het heel eventjes over.
Ja. Want je zat ooit met mijn echtgenote in het programma Maestro.
Ja.
Waar zij redelijk was en jij heel goed in het dirigeren van een orkest. En ook super fanatiek.
Ja.
En op een gegeven moment had je zoveel spanning over een onspeelbaar modern stuk. Wat geloof ik per maat van... 14 maatwisselingen zaten erin.
Darius Mio, volgens mij.
Ja, dat was echt een marteling voor jou om dat te moeten doen.
Ding, 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 ding. Ring, king, en al die maatwisselingen.
Je slaat nu de maat met je rechterhand. Ja, en daar heb je toen zo fanatiek ingezet dat je op een gegeven moment overal eczeem kreeg.
Ja.
Maar dat is dus iets wat jij vaker hebt als je...
Ja.
Dat is iets waar je altijd last van hebt.
Ja.
En als de spanning groot wordt in je leven en de druk...
Ja, dan kan het goed misgaan. En dat is 2 keer gebeurd. Ik ben 2 keer in het ziekenhuis beland daardoor. 2 keer 10 dagen opgenomen. En dat doen ze niet zomaar.
Wat doen ze eigenlijk als je in het ziekenhuis met eczeem wordt opgenomen?
Dan word je gemummificeerd. En dan ga je... Dus je wordt ingezalfd, daar doen ze dan verband omheen. Ze smeren je twee keer per dag van top tot teen in. Je krijgt prednison als het echt te heftig is. Nou ja, dat is het als je wordt opgenomen. En dan blijf je daar totdat het weer beter is.
Want dan is het zo... Is het ook, kan het levensbedreigend zijn eigenlijk, eczeem? Of is het gewoon een onhoudbaar...
Ja, onhoudbaar.
Naar gevoel?
Ja. Nou,
is het pijn?
Ja, ook. Maar jeuk en pijn. En ik kon niet meer... Ik kon geen emoties meer tonen in mijn gezicht. Dus mijn hele gezicht ik was gewoon een wandelende open wond, zeg maar. En er kwam een infectie bij en dan wordt het wel gevaarlijk. En ze wisten niet wat het was. En de eerste keer dat ik werd opgenomen, dacht ik van... Oh, fijn, nu gaan ze het voor me oplossen. En toen ben ik tijdens die opname nog weggegaan voor een optreden met mijn karaokeband. S'nachts weer teruggekomen in het ziekenhuis.
Het projecten van jou dan.
Ja, dit was ook echt... Maar dit is met terugwerkende kracht ook echt gewoon gestoord. Want die doktoren zeiden ook tegen mij van... Ik zei, ja, jullie mogen me opnemen, alleen ik moet wel dat optreden doen. En het was een van de optreden voor een studentenvereniging in Utrecht, voor de uitweek. Alleen ik wilde mijn band niet laten vallen ook, weet je wel. Ik dacht van, ja, als dat gebeurt, als ik nee zeg, dan stort de wereld in. Dus toen ben ik weggegaan en toen weer teruggekomen in het ziekenhuis. Nou, toen uiteindelijk werd mijn huid weer beter. En toen ben ik daarna precies hetzelfde gaan doen. Wat inhoudt overal ja tegen zeggen, geen rust, 180 projecten door elkaar. En toen ben ik natuurlijk keihard tegen diezelfde muur geknald. En toen werd ik binnen een half jaar weer opgenomen. En toen stortte ik pas echt in en begreep ik pas echt dat kwam door dat ik geen fucking robot ben. en dat je... Echt moet luisteren naar je lichaam. En dat heeft me wel heel erg geholpen. En dat is iets wat ik beeldend ook laat zien in mijn serie. Dus door dit verhaal te vertellen, gaat de ene aflevering gaat over eczeem. Maar ik vind het ook altijd leuk om dingen te maken om te lachen. Dus
zeker. Als jij ook heel goed in. Maar je bent ook wel een soort maniak, hè? In het volgen van al die krankzinnige, ja, ik wil niet zeggen onzin, maar dat soort absurdisme wat er de hele tijd uit moet bij jou en karaoke bands en slechte voetbalteams en dingen op je keyboard en rapper willen worden.
Ja, nee, ik vind dat dus helemaal niet. Kijk, jij ik wil helemaal vindt niet... mij een maniak.
Ja.
En laatst stuurde ook iemand op Instagram naar mij toen ik dit bekend maakte van die serie van, nou, jij hebt ook wel een goede klap van de molen gehad. En het was heel lief bedoeld. En dan denk ik van, ja, maar ik vind van niet, want ik ben dit.
Ja.
En voor mij zijn deze dingen, ik voel
de reden
deze
van
dingen.
Je bestaan.
Ja, en ja. Dus ik wil dit allemaal, maar ik vind mezelf helemaal niet raar.
Nee, maar ik bedoel ook niet maniak in de zin van dat je gek bent, maar maniak in hoe fanatiek je bent erin.
Ja.
Dat het gewoon, dat er geen ontkomen aan is voor je. Dat het niet doen geen optie is voor jou.
Ja. Ja, misschien. Ja. Misschien wel.
En dat is toch ook fantastisch?
Ja, het is heel fijn. Ik voel me zeer bevoorrecht dat ik die dingen ook allemaal daadwerkelijk kan doen.
Hoe die eczeem, heb je er altijd last van gehad? Of van kind af aan?
Ja, ja.
Daar hoort ook schaamte bij, of niet?
Ja, heel erg, ja. Ja. En ik vind het ook heel fijn om dan nu juist te kunnen zeggen van ik heb dit en...
Want schaamde je ervoor? Was het
nu,
goed?
Nu niet meer.
Nee, maar als kind?
Ja, zeker.
Waar was het zichtbaar?
Overal, ja, in mijn gezicht en mijn elleboogholtes en enorme wallen. Dus de leraressen vroeg ook altijd of ik niet naar huis moest, omdat ik er ziek uitzag.
Ja.
En schilfers, altijd schilfers op mijn donkere kleren. En het heeft voor mij wel heel lang geduurd voordat ik dat durfde uit te spreken naar mensen, dat ik dat heb. Ik weet nog dat ik één keer bij Studio Sport te gast was met Stijn. Dat was voor het WK ergens, ik weet het niet, 2016 of zo. En toen had ik een donkerblauw colbert aan. En toen waren er allemaal van die huidschilfers op te zien. Dat zag ik op Twitter. Er werden Head & Shoulders reclames getwitterd. Dat vond ik wel heel grappig. Maar het is gewoon een onderdeel van wie ik ben. En dat... ik heb denk ik heel lang niet geaccepteerd dat het er is. Ik heb ook heel lang geleefd alsof ik heb astma, ik heb zeg maar dat hele pakket. Dus ja. Ik heb astma, ik heb een pindaallergie en ik heb dus eczeem. En ik heb eigenlijk altijd, wat de dermatoloog altijd zegt, is rust en regelmaat. En als ik iets niet doe, dan is het dat.
Ja.
Dus ik heb heel lang geleefd alsof het er niet is. Dus ik wil me er niet door tegen laten houden. Maar nu heb ik het wel geaccepteerd en nu durf ik het ook te zeggen.
Ja, maar het zal je niet tegenhouden om alles te doen wat je wilt doen, volgens
nee,
mij.
Nee, dat niet.
Ik denk dat rust en regelmaat er volgens nog niet in
nee,
zit.
Nee,
nee. Maar ik zat ook te denken natuurlijk dat je dan eigenlijk als kind al leert leven met schaamte en jouw liefde voor sociaal ongemak, dat daar misschien ook wel een soort verband tussen zit. Dat er ook altijd wel, dat je altijd wel in een situatie bent geweest, dat er al een beetje sociaal ongemak om je heen hing, om die simpele reden dat je dat zelf al voelde misschien.
Dat zou kunnen.
Ja. En dat je daar ook gewoon dan doorheen wil. Dat je het wil, dat je het wil opzoeken en het hoofd wil bieden.
Ja.
Dat je niet door schaamte laat dicteren.
Ja, maar het kan ook gewoon heel simpel zijn dat ik het ook gewoon heel grappig vind. Dus wat zeker bij Streetlab voor mij ja, heel maar draaglijk
nee,
maakt.
Maar het kan zijn dat je het heel grappig vindt, maar dat je daar wel een speciale sensor voor hebt ontwikkeld.
Ja.
Nog meer dan andere mensen misschien.
Ja.
Omdat je al met dat sociale ongemak al vanaf jongs af aan geconfronteerd bent, dat dan mensen misschien kijken van wat ziet hij er ongezond uit, of wat heeft hij nou voor rare plekken, of andere kinderen in je klas er misschien om lachten.
Ja.
Weet ik niet hoe hard kinderen nou eenmaal zijn.
Ja, ik weet wel, schurft genoemd. Maar ik heb niet echt het gevoel dat ik echt gepest ben of zo.
Nee, maar misschien ben je er ook gewoon doorheen gebeukt.
Ja.
Het is natuurlijk dit kan je het hoofd bieden door er gewoon keihard overheen te bluffen.
Ja. Dus eigenlijk denk jij, Gijs, dat ik nu zo'n schreeuwlelijk ben geworden?
Zeker, ja, dat absoluut. Nou ja, en ook dat je zelf de hele tijd voor het blok zetten.
Ja.
De hele tijd zeggen van, ik volg je ook op Instagram natuurlijk. En je houdt er ook van om je een beetje excentriek te kleden, zou ik maar zeggen.
Ja, dat vind ik
en
heel leuk.
Dat vind je heel leuk. En dat is dan ook altijd echt zo over de top. Dus het is niet een beetje excentriek, maar het is echt alle kleuren bij elkaar. En ja, een raar hoedje en een smoking erbij. En,
ja.
En dat je echt denkt van, oké, hij is echt een statement aan het maken. Dit is niet zomaar iemand die van paarse kleren houdt, maar dit is echt iemand die gewoon ook wil ja, zeggen, hier ben ik.
Ja, maar ik ben er dus niet op die manier. Ik denk niet, nu ga ik een statement maken.
Nee,
ik denk
dit vind
ik echt een vet jassie. En dat ga ik nu aantrekken.
Ja.
En daar doe ik deze zonnebril bij. Ik denk gewoon echt na over outfits. En denk ik, dit is een heel vet overhemd. Het is misschien een vrouwenoverhemd, maar dat maakt me geen druif uit. En dan trek ik dat aan.
Ja. En toen je 19 was, deed je dat toen ook al?
Ja, ik had een zonnebrillenverzameling. Een hele rare zonnebrillen. En puntschoenen. Met bloemen erop, ja. Ja, het klinkt ook wel een beetje als een aandachtshoer, hè?
Nee, want daarvoor is het ook weer te authentiek, vind ik.
Okay.
Als ik jezelf voorbij zie komen, denk ik inderdaad echt van, ja, dit is gewoon wat jij wil.
Ja.
Maar in je smaak zit wel echt iets, nou wat ik zeg, over de tops, waarmee het ook een statement is. Waarmee het ook echt iets is waarmee je mensen een soort van in verwarring brengt. Van, huh?
Werd even gebeld.
Ja, mag opnemen hoor.
Nee, ja, deze hoeft niet.
Ja. Ja, het is jouw persoonlijkheid, Daan. Daar is iets...
Iets goed mis mee.
Iets apart mee.
En toch blij dat we daar nu achter zijn gekomen.
Nou ja.
Nee, maar ik denk heel erg van, ja, jij zoekt natuurlijk heel erg naar verbanden. Van waar komt dat vandaan? En ik ben zelf ook wel nieuwsgierig waar mijn drang vandaan komt om mensen te vermaken, bijvoorbeeld. Of mensen aan het lachen te maken. Maar heel vaak is het ook gewoon omdat ik sociaal ongemak grappig vind. Of omdat ik het heel grappig vind om Stijn iets sociaal ongemakkelijks te zien doen. En het daar met mijn vrienden over te hebben. Zonder dat ik nadenk van, nou, misschien komt het omdat ik vroeger eczeem heb gehad en dat ik daar... Maar ik vind het een interessante manier van denken.
Ben je trots op je YouTube-serie?
Ja.
De Dean?
Ja, zeker.
Waarom?
Ja, ik kijk er wel naar. Ik vind het ook heel eng om het nu uit te brengen. Want het is, mijn ziel en zaligheid zit erin. En het is eigenlijk een beetje alsof je voor het eerst zegt dat je verliefd op iemand bent of zo. Dus ook, het heeft ook iets kwetsbaars.
Zit er meer ziel en zaligheid in dan in andere dingen die je hebt gemaakt?
Nou, soms presenteer ik een kinderprogramma voor de NPO en dan...
Daar zit niet per se je ziel en zaligheid. Maar nee. Je cabaretprogramma, daar zat ook je ziel en zaligheid
zeker,
in.
Zeker, zeker.
Dat vond je ook eng.
Ja,
ja.
Nog enger, want dan moest het nog gebeuren. En nu monteer ik iets en dan is het zoals ik wil. En
ja, maar het is in die range zit het.
Ja.
Dit is wie jij bent en wat jij wil maken.
Ja. Maar ja, ik ben er zeker trots op, omdat ik heb mezelf wel...
En je maakt het helemaal in eigen beheer, hè?
Ja.
Ja.
Dus daar ben ik trots op, dat ik dit zonder een groot apparaat als de NPO doe. En het komt allemaal, de investeringen komen allemaal uit mijn eigen zak.
Ja.
En of ik die terugverdien. Het
apparaat is je eigen spaarrekening.
Ja.
Ja.
Ik weet niet of dat ooit terugkomt. Ja, linksom of rechtsom wel, hoor. Ik zit dat gewoon hier aan dit tafeltje, zit ik dat bloedig in elkaar te monteren en... maak ik dat weer met Tobias, een goede vriend van mij. En ben ik trots op hoe we dat doen. En denk ik wel, ja, dit is dus wat ik heel erg leuk vind om te doen.
Iets maken, iets willen, dat gaan najagen en daar iets over maken.
Ja.
Ja.
En hopelijk mensen mee inspireren.
En hoe is die hiphopwereld? Hoe bleek je te zijn?
Heel serieus. Vind ik het. Heel serieus. Dus ik heb bijvoorbeeld wel voor deze serie ook mailtjes gestuurd naar Phonics. Zo van, hey, kan ik eens iemand bij jullie interviewen over hiphop? En dan kreeg ik wel heel weinig enthousiasme terug. En het is ook, sterker nog, het is me niet gelukt. Ik heb uiteindelijk Rotjoch, wat een...
Maar je wilde op die zender interviews gaan maken?
Nee, ik wilde iemand, een radio-dj van die zender interviewen.
Echt?
Ja.
Maar dat lukte al niet?
Nee.
Waarom niet?
Nou, ik had ze mijn trailer opgestuurd en toen zeiden ze daarover van... Het lijkt een beetje alsof je de hiphopwereld een hak toezet. Wat ik begrijp, als je de trailer ziet. En toen heb ik teruggemaild van...
Waarom begrijp je dat?
Nou, omdat ik kan me wel voorstellen dat mensen denken precies om hoe jij mij beschrijft. Van,
ja, dit is omdat humor nou eenmaal je idioom is.
Ja,
ja.
Dat mensen denken van, hey, maar nu neem je een loopje met wat wij
met
hier...
Met deze serieuze kunstvorm die hier aan het bedrijven
precies.
zijn.
Precies. En dat is helemaal niet mijn bedoeling. Dus ik heb dat ook teruggeschreven en geschreven dat ik dit super interessant antwoord vind wat ze gaven. En dat ik daar juist een gesprek over wil voeren. En dat ik denk dat hiphop juist heel erg gaat over dat iedereen daarin welkom is en... Maar daar heb ik nooit meer iets op gehoord. En uiteindelijk
apart,
heb ik
hè?
Ook...
Maar is het ook een beetje wantrouwen en angst voor, angst voor disrespect de hele tijd wat er speelt?
Ja, absoluut. Ja. En gezien mijn achtergrond begrijp ik het ook heel erg. Want ik heb heel veel undercover dingen gemaakt.
Ja, maar aan de
andere
kant, je moet toch ook gewoon de wereld een beetje met open... Dan word je maar in de maling genomen. Kun je ook bommen. Als jij daar gewoon met open vizier naartoe gaat en zegt... Ik maak iets over hiphop. En al zou je dat met tong in cheek doen, wat niet eens zo is... Ik bedoel,
wat
is het risico wat je loopt?
Nou, dat het een spannende tijd is ook om dingen te maken. Dus wat je wel heel erg ziet in de hiphop is het onderdrukken van vrouwen. Of tenminste, vrouwen hebben heel vaak een onderdanige rol ten opzichte van de man in videoclips. Dus twerkende vrouwen, ze zijn schaars gekleed. Niet in alle hiphop, maar je ziet het veel voorbij komen.
Ja.
Dus ik denk ook dat ze ergens bang zijn van nu kom je aan ons... cultuurtje en misschien heb jij wel helemaal geen goede intenties. Wat absoluut niet het geval is. Ik wil juist, het is eerder een ode aan hiphop. En uiteindelijk heb ik zelfs, Rotjoch heet hij, dat is de maker van 101 Bars. Zonder hem was hiphop nooit zo groot geweest in Nederland. Ik heb hem op een parkeerplaatsje, heb ik hem opgewacht om uiteindelijk een gesprek met hem te voeren. Wat een heel mooi gesprek is geweest.
Maar je moest Rotjoch dus helemaal gaan opwachten op een parkeerplaats... om gewoon een interviewtje met hem te kunnen doen.
Ja, ja, ja.
Vermoeiend.
Ja, maar ook wel, was ook heel leuk om te doen.
Okay. En het gesprek was het waard?
Ja, vind ik wel. Ja, vind ik wel. Ja, ja dus hoe is die wereld? Ja, serieus. En ook heel mooi. Het is voor heel veel... jongeren is het ook een uitlaatklep. Zoals dat vroeger met de Beatles was, ja, Gijs.
Zeker. Het is natuurlijk niks veranderd. Nee. Ook wat betreft het creëren van sterren. Ja. Dat is natuurlijk ook toen al exact hetzelfde als nu.
Ja.
Ja, ik vind het toch ook wel een beetje soort dat serieuze, dat irriteert me dan ook weer.
Ja, ik vind dat ook wel. Ik heb daar ook wel moeite mee. Dus dat vind ik ook eng aan dit project.
Dat je denkt, nu denken ze misschien dat je ze belachelijk maakt en dan worden ze boos.
Ja, nou, ik ben altijd wel, vlak voordat ik een nieuw programma uitbreng, ben ik altijd bang. En dan hoor ik alleen maar kritische stemmen in mijn hoofd. En denk ik dat iedereen boos op me gaat worden. Ik weet ook wel dat het niet waarschijnlijk is dat het gaat gebeuren. Misschien ook wel. Maar ik vind het juist heel tof als er ook humor in hip-hop, ja, als er ruimte voor is.
Je houdt van sociaal ongemak en humor is je idioom. Dus er is ook altijd, er hangt iets grappigs om je heen. Ondanks je totale oprechte liefde voor hip-hop bijvoorbeeld, mm-hmm, in dit geval. Zo maak je dan de dingen die je maakt. Maar dan is er ook meteen iets van angst in jezelf. Je denkt, oh god, en nu worden ze boos op me.
Ja.
Want daar hou je ook weer niet van. Als mensen boos
Nee,
op je
ik
zijn.
Wil het liefst door iedereen leuk gevonden worden. Dus ik ben nu ook de hele tijd tijdens deze podcast aan het denken van, oh, kom ik eigenlijk wel vriendelijk genoeg over? Kom ik niet jezelf ingenomen over?
Je bent zo vriendelijk, Daan. Je bent zo'n lieverd.
Ja, maar dat denk ik helemaal niet. Ik denk nu echt oprecht al de hele podcast van, oh, ik heb het alleen maar over mezelf. Ja,
nou, voor wie moet je het anders hebben?
Nou, ik mag ook nog wel een keer wat van jou vragen. Nee, maar En ik denk, ja, ik heb het de hele tijd over mezelf en lever ik wel genoeg. En ik ben heel zelfbewust.
Ja.
En dat ik sta nu op dit moment echt op scherp. Zo, dat ik dan met die serie kom en dan ben ik extreem gevoelig. Ja.
Beetje zoals Hans Lieberg vlak voordat hij op moet.
Ja, dat is, ik sta nu in de coulissen. Ik sta nu te huilen in de coulissen.
Ja. Ja. En net op dat moment tref ik je.
Ja.
Ja. Ook wel weer een heel goed moment.
Een fantastisch moment.
Voor een interview een heel goed moment.
Ik heb ook wel gefantaseerd over dat ik een keer in deze podcast de gast zou zijn. Ja, meen ik.
Echt?
Ja.
En was het een beetje zoals het was?
Nou, in je fantasie kom je altijd supergoed uit je woorden.
Je kwam fantastisch uit je woorden.
Ja, ik denk wel dat als ik dit... Ik ga dit denk ik wel terugluisteren met heel veel moeite.
Terugluisteren is sowieso iets verschrikkelijks.
Ja. Nou, wat ik echt niet kon terugkijken was mijn theatershow. Die heb ik de eerste 40 keer opgenomen. En ik moest van mezelf wat dingen terugkijken. Maar oh, dat vond ik vreselijk. Oh.
Maar ja, theater op beeld werkt sowieso nooit. Omdat je altijd met iets anders bezig bent dan de camera bedienen. Je bent namelijk het publiek aan het bedienen.
Ja.
En dan ben je altijd groter en idioter dan je eigenlijk zou zijn als je het op een camera deed.
En ik vind wat ik het meest fantastische vind aan theater is dat het daar op dat moment gebeurt en er is verder niets aan de hand behalve dat.
Ja.
En op het moment dat je het op tv uitzendt, dan kunnen mensen gaan pissen. Of dan kunnen mensen even met elkaar een praatje houden tussendoor. Ja.
Het ultieme, dat heeft Freek de Jonge me ook ooit uitgelegd, dat het enige en grote verschil tussen theater en televisie is concentratie van het publiek.
Ja.
Ja.
En dat is ook wel het lekkerste gevoel ooit, denk ik. Als je dus...
En dat is wat we ook zo missen nu al, meer dan een jaar.
Ja, ja. Ontzettend.
Ja.
Ja.
Zullen we eindigen met een hip-hop nummer van? Je hoeft het niet nu uit te gaan voeren, maar dat zet mijn andere Daan er dan achter.
Oh, heel graag.
Welk nummer wil je? Welk nummer kan je ons aanbieden?
Nou, ik zit even te denken. Ja, de eerste single die ik release is Dacia Logan.
Ja.
Dat gaat over mijn auto. En het is door... Ja, in eerste instantie is het niet een hele credible auto. In tweede instantie ook niet. maar ik ben er wel trots op. Ik ben oprecht op zoek geweest naar deze auto. Het is een beetje een Oostblok uiterlijk heeft het. Met een achterkantje.
Het is een Roemeens automerk dat door Renault is geïncorporeerd.
Het is een auto voor de wat kleine portemonnee.
Ja.
Maar wel de westerse kwaliteit.
Ja.
En ik heb een ode aan die auto gemaakt. Dat nummer zou ik wel graag...
Eindigen we met Dacia Logan?
Ja.
Oké. Okay.
Zo kom ik bij mijn show aan.
Daan, bedankt dat je me wilde ontvangen.
Ja, heel graag.
Ja, ik hoop dat... dat ik je fantasie niet tekort heb gedaan. Eigenlijk moeten fantasieën natuurlijk nooit werkelijkheid worden.
Hoe bedoel je dat?
Nou ja, dat dingen zijn in een fantasie natuurlijk altijd mooier dan ze in de werkelijkheid zijn.
Ja, je bedoelt
zijn.
Over hier te gasten?
Ja.
Ja, nee ik stuurde naar jou dat ik het een onmetelijke eer vond.
Ja, dat vond ik al waanzin. Maar als je dat van die fantasie had gezegd, had ik het nog veel bezwaarlijker gevonden.
Ja, was je niet meer gekomen. Dus ik ben blij dat ik het nu pas heb gezegd.
Dankjewel, Daan.
Ja, bedankt.
Dacia Logan.
Ja.
Zo kom je bij je show aan.
Tot 130,3, 50 liter. Het is een zieke, het is een vieze van de dealer. Ja, die snollen zien me rollen. Met me wag ik laat ze tollen. Krijg er niet meer uit je body. Oude accu was gemolly. Mensen kijken, mond valt open. Ik weet niet eens meer hoe ik moet lopen. Het is de dean in die auto. Hoef geen Mary, pull up, let's go. Daar zie je Logan, zo kom ik bij mijn show aan. Waggie is de mijne, zelfs je papa wil hem rijden. Zelfs je papa, ik zie hem kijken. Hij vraagt waar kan ik hem krijgen. Ja, het is een hele nice. Een 1900 is de prijstag. 160 is de climax. Gasoline, heeft hij niet veel nodig. Hij rijdt 1 op 15. Motherfucking gasoline. Trap hem tot de bodem, het is je zuster niet. Daar zie je Logan, zo kom ik bij mijn show aan. Hey, check me rollen. Daar zie je Logan, zo kom ik bij mijn show aan. Hey, check me rollen. Daar zie je Logan, zo kom ik bij mijn show aan. Hey, check me rollen. Daar zie je Logan, zo kom ik bij mijn show aan.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Daan Boom. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons een mailtje sturen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons, als het kan, vooral lekker veel sterretjes.